luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen, welkom bij de eredienst van de Calvary Chapel. Mijn naam is Casper de Haan, voor degenen van jullie die mij niet kennen. En ik heb het voorrecht om als een van de oudsten hier te dienen en vandaag het woord met jullie in te mogen duiken. Ondertussen wordt het geluid iets aangepast, maar net zoals vorige week staat er een hele kleine spelfout op het scherm. Laten we die even uit de weg helpen weer. Ze werden tegelijkertijd gemaakt vorige week, de banners, dus vandaar de spelfout staat er nog steeds in. Nog steeds geen naamwijziging, maar een eerlijke spelfout. Mijn naam is Casper de Haan, niet Caspetter de Haan. Hebben we dat gehad, kan iedereen zich nu weer op de dingen richten die belangrijk zijn. Dus even het lachen uit het systeem en dan... Super. Nee, we zijn bezig met een serie over samen kerk zijn. Om te leren wat Gods woord ons leert over kerk zijn. Want heel veel van ons hebben een bepaalde historie die we meenemen. Bepaalde verwachtingen die we meenemen van wat een kerk is en wat een kerk hoort te zijn. Van hoe een kerk hoort te doen. Maar wat belangrijk is, is dat wij leren om te denken op een manier die past bij Gods woord. En niet dat wij ons verleden meenemen en daarom zeggen dat is hoe dingen horen te zijn. Of ik heb iets vervelends meegemaakt en daarom is dat hoe dingen nooit meer mogen zijn. Nee, we mogen leren om met wie we zijn, met alles wat we hebben meegemaakt, naar God te gaan. En hem te vragen, Heer, wilt u mij leren wat uw wil is en wat uw weg is? Wilt u mij leren hoe naar uw wil kerk te zijn? Hoe u wil dat ik hierin handel? Want God heeft voor ons allemaal hierin een taak. En we hebben vorige week ingezoomd op evangelisatie, op het evangelie, op evangeliseren. En we hebben daarin gezien dat God een opdracht hierin voor ons allemaal heeft. Want hij heeft ons allemaal in een specifieke context geplaatst om daar het evangelie te brengen aan de mensen om ons heen. En wij mogen dus leren om die taak op te nemen. We hebben ook gezien dat sommigen van ons de rol of meer iets als een evangelist zijn, die dus houden van op een zeepkist staan en vanaf daar mensen het evangelie brengen. En dat we ook die mensen nodig hebben om evangelisatie binnen de gemeente handen en voeten te gaan geven, zodat we dat als gemeente samen kunnen gaan doen. Voor alles is daarin een plek en mogen we samen leren om Gods wil te zoeken. En dit alles doen wij met Jezus Christus als hoofd van de kerk, waar Mark 2 weken geleden naar heeft gekeken. En dat wij zijn lichaam zijn, waar we de week daarvoor naar keken. En als zijn lichaam horen we dus te luisteren naar het hoofd. Want een lichaam dat niet luistert naar het hoofd, is ziek. En wij mogen leren om geleid te worden door het hoofd Jezus Christus. Want, voor de duidelijkheid, Jezus Christus is de ultieme leider van deze kerk. Zoals bij elke kerk dat zo hoort te zijn. Geen mens gaat boven wat Jezus zegt. Dus als Jezus iets vraagt, iets zegt, ons iets opdraagt, dan gaat dat boven wat een mens zegt. Dus vandaar ook dat alles wat bijvoorbeeld de leiders binnen deze kerk doen, toetsbaar moet zijn aan Gods woord. Als wij jullie zouden gaan vragen om geld te geven, zodat ik een beter huis kan kopen, voor de duidelijkheid, dat doe ik niet en ik heb een prachtig huis. Maar stel ik zou dat gaan doen, dan hebben jullie een reden om mij aan te spreken, want dat zou het hoofd Jezus Christus nooit van ons vragen. Nou, zo mogen wij dus leren om ook op die manier samen kerk te zijn. En we zijn samen kerk vanuit de identiteit die God ons gegeven heeft. Dus niet langer wie we zijn of wie we denken dat we zijn. Niet langer wie we denken dat mensen vinden dat we zijn of wat anderen over ons zeggen. Nee, het gaat erom wat God over ons zegt. En vanuit die identiteit mogen we als lichaam met Jezus als hoofd samen kerk zijn. Ja, we zijn in dit stukje van de serie zijn we bezig in Handelingen hoofdstuk 14. Dus sla je Bijbel daar alsjeblieft naartoe open. En in Handelingen 14 zijn we in vers 21 tot en met 23 aan het kijken naar drie taken die Paulus en Barnabas voor zichzelf zagen. Drie kerntaken die zij zagen als noodzakelijk voor de kerk. Want deze drie dingen zien we dat ze doen, zien we dat ze blijven doen. Alleen in deze drie versen zien we het ook volgordelijk op een hele goede manier staan. Dus vandaar dat het handig was om naar deze tekst toe te gaan. Dus laten we lezen wat er in Handelingen 14 staat vanaf vers 21. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord goed is. Dank u wel dat uw woord toereikend is. Dat uw woord datgene is dat wij nodig hebben. Maar Heilige Geest, we hebben het nodig dat u het woord in ons legt en dat u het uitlegt aan ons. Dat u ons ook leidt om ermee aan de slag te gaan. Dus maak ons gevoelig voor wat u wil zeggen vanochtend. Heren, haal alles weg uit onze harten, alle dingen waar we mee bezig zijn van de afgelopen week of van de komende week. Heren, laat ons dat allemaal neerleggen en gefocust zijn op wie u bent en wat u vandaag wil zeggen. Dus Heilige Geest, laat er geen woorden van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En raakt u onze harten alstublieft aan. Doe wonderen alstublieft, laat het zo zijn dat wij hier veranderd weggaan door uw leiding. En dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus en Barnabas zijn de zij die we in vers 21 zagen van Handelingen 14. En zij hadden aan die stad, Derbe, het evangelie verkondigd. Dat was voor hun de eerste stap, het verkondigen van het evangelie. Daar hebben we vorige week hebben we daar uitgebreid naar gekeken, naar wat dat evangelie is, wat wij horen te doen, wat het ook in ons hoort te doen. Maar de tweede stap is bijna net zo belangrijk. Bijna, omdat tot geloof komen door het evangelie is het allerbelangrijkste. Maar de tweede stap is bijna net zo belangrijk. Charles Spurgeon zei, discipelschap wordt te vaak vergeten. Het is net zo noodzakelijk als geloof. Einde citaat. Volgens Spurgeon. Die man wist heel veel, dus ik wil hem hier zeker een hoop in geven. Ik denk dat het soort van 1% minder belangrijk is, redding is toch belangrijker. Maar wat is discipelschap dan dat het zo belangrijk is? Nou, het is een broeder of zuster helpen om meer op Jezus te gaan lijken. En zeker als het gaat om mensen die net tot geloof gekomen zijn, dan gaat het erom dat je hen helpt om überhaupt christen te zijn. Hoe doe je dat nou? Oké, ik geloof nu en nu. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik nu laten? Hoe ziet mijn leven eruit? Waar moet ik me mee bezighouden? Waar moet ik mee stoppen? Met wie moet ik nog wel omgaan? Moet ik misschien stoppen met omgaan met bepaalde mensen? Moet ik nog, en zo heb je heel veel vragen. En Paulus en Barnabas zagen dat discipelschap een Bijbels principe was. Want in vers 21, ze verkondigden het evangelie aan de stad. Ze maakten veel discipelen en vanaf daar gingen zij die mensen leren om discipelen van de Heer Jezus te zijn. Nou, het woord voor discipelen gemaakt, dat gebruikt wordt in het Grieks, in vers 21 is een woord dat onderwijzen of discipelen maken betekent. En het is precies hetzelfde woord dat in Matteüs 28 vers 19 gebruikt wordt in de grote opdracht. Jezus zei, ga dan heen, maak discipelen van alle volken of onderwijs al de volken. Je kan die woorden uitwisselbaar gebruiken. Hen onderwijzend al de dingen die ik u geboden heb. Hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In die opdracht zit dit woord discipelen maken. Dat is precies hetzelfde woord voor wat Paulus en Barnabas deden in Derbe. In dit stuk in Handelingen. Dit is dus precies wat de Heere Jezus hen opdroeg. Dit is precies wat de discipelen hoorden te doen, wat een discipel, een leerling, een volgeling van de Heere Jezus hoort te doen. Dit is niet een opdracht alleen aan speciale christenen of alleen aan apostelen. Dit is een opdracht aan ons allemaal. En wat belangrijk is hier, is dat nieuwe christenen geholpen worden. Want het evangelie werd gebracht, mensen kwamen tot geloof, de Heilige Geest was aan het werk. En dan? Wat doe je dan? Nou, dat was waar discipelschap om de hoek komt kijken. In het woord wordt onze levenswandel als christen vergeleken met wanneer een babytje geboren wordt, totdat die baby ook volwassen wordt. En als iemand dus tot geloof komt, kan je die persoon vergelijken met een geestelijke baby. En wat heel vreed zou zijn, is als een baby net geboren is dan zeggen, heel veel succes, zoek het maar uit, Je regelt het maar. God zij met je. Dat is wel soms hoe het gaat met mensen die tot geloof komen. Die komen tot geloof en die denken, en nu? Hoe moet ik nu christen zijn? Wat moet ik doen? Hoe moet ik groeien? Wat moet ik doen? Een baby laat je niet alleen. Nee, een baby verzorg je. Die help je. Die leid je. Die ga je opvoeden. Die ga je laten opgroeien. En dat is wat nodig is in de kerk. In de kerk is het nodig dat wanneer iemand tot geloof komt, gediscipeld wordt. Dat er discipelschap naar die persoon gaat, naar iedere christen gaat. Zodat wij een volwassen christen kunnen worden. En daarom is het goed om naar discipelschap te gaan kijken. Nou, zoals gezegd, het woord in Handelingen 14 en in Matteüs 28 voor het maken van discipelen heeft het idee van onderwijs en het maken van discipelen. Dat is dus iets wat belangrijk is. Onderwijs vanuit Gods woord, want dat is waar het wat belangrijk is. Het is onderwijs vanuit Gods woord. Dat is wat nodig is om iemand een volwassen christen te maken. En het idee is dan dat je God beter leert kennen door te zien wie hij is. En ook ga je jezelf dan zien in het licht van wie God is. Als je bijvoorbeeld kijkt in Jesaja 6, Jesaja zag God. En zijn reactie daarop was dat hij God aanbad, maar hij zei ook, wee mij, ik ben een man van onreine lippen. Hij zag zichzelf in het licht van wie God was, doordat hij God zag. En daardoor groeide hij op tot iemand die kon zeggen, hier ben ik, zend mij. Wij moeten God beter gaan leren kennen. Maar daar hebben we hulp bij nodig. Daar hebben we het voor nodig dat iemand ons bij de hand neemt en ons dingen gaat onderwijzen. Discipelschap moet altijd de Bijbel in de hand hebben. Het kan zijn dat je leuke dingen doet, hè, dat je een sportactiviteit doet of een andere activiteit, dat je samen gaat koken, bakken, klussen, samen gaat eten, is een van mijn favoriete manieren van discipelschap. Maar de Bijbel moet er wel altijd bij in de hand. Je moet gaan leren, maar vooral gaan zien hoe een volwassener christen dingen doet. Ik weet nog dat toen ik op een gegeven moment uitgenodigd werd door Stan en Marnie om bij hun langs te komen, dat weten ze denk ik wel, maar was ik in het begin bijna primair geïnteresseerd in het heerlijke eten dat Marnie neerzette. Thuis kreeg ik altijd goed te eten, maar Marnie kon net even een tandje beter koken. Hè? No offense, mama. Dank u. Maar door die maaltijden daar kreeg ik ook steeds de Bijbel mee. Door de manier waarop er met elkaar omgegaan werd, kreeg ik de Bijbel mee. Doordat ik daar wekelijks over de vloer mocht komen als irritante tiener, want ik was heel irritant, ik als tiener was irritant. Dankjewel. Het is altijd fijn als je getuigenis bevestigd wordt door mensen. Door 2 of 3 getuigen het liefst. En dan, nee, maar ik als irritante tiener mocht daar wekelijks over de vloer komen en echt onbehoorlijke hoeveelheden eten naar binnen werken. Maar ondertussen wel leren over de Heer. Ik mocht leren wat het was om een volwassene christen te zijn dan dat ik op dat moment was. Ik mocht leren om te gaan met dingen die er op me afkwamen. Ik moest vragen leren stellen. Ik moest keihard onderuit gaan en dan iemand hebben die me overeind hielp. En niet zegt, ja, nu is het klaar, jammer genoeg, ga je nu af door de zijdeur. Nee, iemand die dan vol genade mij hielp om verder te gaan. Dat is discipelschap. Iemand onderwijzen wat het is en daarna laten zien, zo doe je dat. En dat is simpelweg Bijbels discipelschap. En dat is keihard nodig, omdat dit ervoor zorgt dat christenen volwassen worden. Ik kan jullie namelijk, jullie hoofden vol stoppen met dingen uit Gods woord. En dat is belangrijk, want ons denken moet hervormd worden. Maar we moeten vooral leren doordat we iemand anders het ook zien doen. Jezus zei niet, hier heb je onderwijs, ga nu weg. Nee, Jezus onderwees ze en liet ze daarna zien hoe ze moesten leven naar dat onderwijs. Bijbels onderwijs is weten wat God zegt, weten wat de Bijbel zegt, weten wie God is, hoe je voor hem kan leven. En discipelschap is dan, en zo doe je dat. Zo doe je dat als het tegen zit. Zo doe je dat als je met je hamer vakkundig naast de spijker op je duim slaat. Zo ben je dan een discipel van Jezus. Je bent een discipel van Jezus als iemand anders het laatste stukje eten opeet. Hoe reageer je dan? Dat was voor mij in het begin dat ik dacht, maar die is voor mij. En ik mocht leren, nee, die is voor de ander. Want die ander mag ik dienen. En dat zit dan in hele kleine dingen, want dat was een hapje eten. Of een hamer op je duim. Of noem het maar op wat voor dingen. Maar in dat soort momenten leer je hoe de ander reageert. Hoe de ander niet reageert. Leer je, oké, dat is wel Bijbels of dat is niet Bijbels. Daar zie je dat iemand reageert en misschien om vergeving vraagt. En dat is Bijbels discipelschap. Dit is wat de Bijbel zegt en zo doe je dat. Nou, hoe zien we dit ook terug in de Bijbel? Nou, Paulus wist heel goed wat discipelschap was. Hij deed het niet alleen hier in Handelingen, maar hij had door dat dit cruciaal was voor de gemeente. Dus blader even in je Bijbel een stukje verder naar 2 Timotheus hoofdstuk 2 alsjeblieft. Want Paulus geeft hier ons een superbelangrijk principe mee. De brieven 1, 2 Timotheus en Titus worden de pastorale brieven genoemd. En Paulus die schrijft hier aan de relatief jonge voorganger Timotheus. En Timotheus moest leren wat het was om leiding te geven aan de kerk. In 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 1 en 2 leert Paulus dan iets ontzettend belangrijks aan de jonge Timotheus. En hij zegt in dit gedeelte aan deze jonge voorganger het volgende. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Dit zijn 4 generaties aan discipelen. Paulus die zegt, en wat u van mij, Paulus 1, gehoord hebt, dus Paulus die geeft iets door aan Timotheus, onder vele getuigen vertrouw dat toe aan trouwe mensen, de derde generatie, die bekwaam zijn om ook, vierde generatie, anderen te onderwijzen. Dit is discipelschap. Paulus die iets doorkrijgt van de Heilige Geest, Bijbels juist, dat doorgeeft aan Timotheus, dit is wat het is, dit is hoe je het doet. En Timotheus die zegt, oké, dan ga ik iemand anders dit onderwijzen. En die derde persoon zegt, maar dan ga ik dat ook aan iemand anders onderwijzen. En zo krijg je een sneeuwbaleffect van discipelschap. Voor Paulus was dit logisch. Maar wat interessant is, is dat Paulus niet door Jezus onderwezen is, zoals de apostelen dat waren, maar dat voor Paulus discipelschap een ontzettend logisch principe was. Hij wist dat dit noodzakelijk was. Hoe wist Paulus dat? Nou, Paulus was een Jood en hij was zeer goed onderlegd in het Oude Testament. Hij was een van de fariseeën, waarschijnlijk onderdeel van het Sanhedrin, de Hoge Joodse Raad. En hij wist daardoor wat er in Deuteronomium hoofdstuk 6 staat. Dus blader alsjeblieft bijna helemaal terug naar het begin van je Bijbel. Naar het Bijbelboek Deuteronomium. Dat is het 5e Bijbelboek van de Bijbel. Als je Genesis ziet, moet je iets verder. Als je Richteren ziet, moet je iets terug. Ook bij de Psalmen moet je iets terug. Maar Deuteronomium hoofdstuk 6. Dit gedeelte is vaak bekend om wat ook bekend staat als de Shema, de Heere, uw God is één. Maar er staat daar iets belangrijks na. Want Paulus, die haalt dit principe uit Deuteronomium 6. We lezen vanaf vers 4. Hij haalt hier het principe voor discipelschap uit. Het principe dat hij zelf toepast in het Nieuwe Testament. We lezen vers 4 tot en met 7 van Deuteronomium 6. Luister dan Israël en neem ze nauwlettend in acht. Dat ze verwijst terug naar vers 1 en vers 2, waar God zegt dat hij allemaal geboden en bepalingen aan Israël meegaf. Dus luister dan Israël en neem mijn bepalingen en geboden nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft, in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En hier komt het, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Tot zover. En hij gaat daarna nog verder met meer instructies over hoe dat eruit ziet. Maar het punt is duidelijk. Dit is Gods opdracht aan Israël op dit moment. Israël die moest leren om te leven als zijn volk, die hadden instructies van hem gekregen, zeggen vers 1 en 2. En ze moesten zich gaan beseffen wie God is. En dat moest aanzetten tot het liefhebben van God. U zult de Heere uw God liefhebben. En ze moesten dan zijn woord ook bewaren in hun hart. En dat woord moesten ze hun kinderen inprenten en erover spreken. Maar wat belangrijk is, en alle ouders die kunnen dit beamen, kinderen leren meer door wat je doet dan wat je zegt. Ik vind dat zelf heel confronterend dat mijn kinderen precies de dingen doen uit mijn karakter waarvan ik zou willen dat ze die niet overnemen. Dat ze reageren op manieren waarvan ik denk, doe dat nou niet, en dan denk ik, ja, maar zo doe ik het ook soms. De prachtige spreker Gail Irwin heeft ooit gezegd, ik heb mijn kinderen geprobeerd met tafelmanieren te leren eten, maar uiteindelijk eten ze zoals ik. Dat is het principe. Dus waar God het hier over heeft, met het inprenten van de kinderen, met het erover spreken, dat gaat om meer dan zit, luister, maak notities en ga daarna maar zelf uitvogelen hoe je het doet. Nee, hij zegt, u moet ze uw kinderen inprenten, erover spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Met alles wat je doet, moet je hier onderwijs in geven, zegt de Heer. En dit is discipelschap. Het is dus niet alleen theoretisch vertellen. Het is niet zorg dat je de punt en de komma van de grondtekst begrijpt, zodat jij dat kan onderwijzen aan een ander, zodat hij of zij ook de punt en de komma van de grondtekst begrijpt. Nee, dit is wat het is, dit zegt God, en zo doe je dat. Dat is waar dit over gaat. Dat maakte discipelschap een bekend principe bij de apostelen, bij Paulus, en Jezus benadrukte dat dat noodzakelijk was. Wat prachtig is, is dat God hier dus ook al een verantwoordelijkheid aan ouders meegeeft om hun kinderen te discipelen. Want de eerste plek waar je dit doet als ouders is naar je kinderen. U zult het uw kinderen inprenten. Ik moet mijn kinderen, moet ik discipelen in de dingen van de Heer. Dit is wat God zegt en zo doe je dat. Niet alleen ze iets meegeven van wat Gods woord zegt, maar het ook voorleven. Maar dat is ook iets wat in het verlengde daarvan door Paulus, door de Heer Jezus zelf, toegepast wordt op de gemeente, op de kerk. Het woord moet ingeprent worden in ons allemaal. We moeten de theorie moeten we horen, we moeten weten wat Gods woord zegt en daarna moeten we leren. En hoe doe je dat nou in hemelsnaam? Nou, dit is dus noodzakelijk voor de gemeente. Om volwassen te kunnen worden. Om een volwassen christen te kunnen worden. En dit is een taak voor de hele gemeente. Ook dit is niet iets waar er discipelschapsprogramma's door de leiding van de gemeente moeten worden opgezet voordat dit zou kunnen gebeuren. Natuurlijk willen we dat graag, daarom zijn we ook bezig met het vertalen van een boek. Bid daar ook voor alsjeblieft, een discipelschapsboek, zodat we hier handen en voeten aan kunnen geven. Maar primair gebeurt dit doordat wij gaan luisteren naar de Heilige Geest. Want de Heilige Geest draagt onszelf op als inspirator van het woord, door Matteüs 28, door Handelingen 14, om te discipelen, om discipelen te maken, dan horen wij ook allemaal die taak op ons te nemen. Wij bestaan als kerk, maar als mensen, om mensen over de Heer Jezus te vertellen. Dat is het evangelie. Wij als Calvary Chapel, Haarlemmermeer, bestaan ook om samen meer op Jezus te gaan lijken. Dat is discipelschap. Maar de vraag is, zien wij de noodzaak voor discipelschap? Zien wij dat iedere christen dit nodig heeft? Dus niet alleen maar ik moet hierin iets geven, maar ook ik moet hierin ontvangen. Zien we dat dit iets praktisch is dat voor, door en in de gemeente hoort te gebeuren? Of denken we, ja, maar dit moet een ander voor mij organiseren? In de plaats van dat we ook zien dat we hier zelf een taak in hebben. Als we die noodzaak gaan accepteren zoals God die aan ons geeft, dan is de logische vraag, hoe doe je dit? Nou, en dit is het punt waarop ik heel erg worstelde met deze studie, waarop ik in halve wanhoop Mark belde met hoe nu verder. Dus ik ga deze studie ook uitbreiden naar volgende week. Want ik wil volgende week echt een aantal hele praktische voorbeelden van discipelschap geven. uit mijn eigen leven, maar vooral ook uit Gods woord. Maar ik wil jullie vandaag een aantal hele praktische dingen meegeven over hoe discipelschap eruit hoort te zien. Maar ondertussen wetende ook dat we volgende week daar uitgebreider naar gaan kijken. Gods woord geeft ons namelijk mee hoe discipelschap eruit hoort te zien. En een van de belangrijkste, cruciale manieren hoe discipelschap eruit hoort te zien, vinden we in Titus 2. Dus ik wil jullie vragen om weer zo'n beetje naar de andere kant van je Bijbel te bladeren. Het is alleen maar goed om dat te doen. We zaten net in Timotheus, dan moet je iets verder. Als je Openbaring vindt, moet je iets terug. Titus hoofdstuk 2. En Paulus is dus hier Titus, een van die andere pastorale brieven, is hij aan het schrijven en onderwijzen over hoe een kerk hoort te zijn. Hij is aan het onderwijzen wat samen kerk zijn is. Want dat moet men leren, dat moet duidelijk worden, dat moet bekend zijn. En in Titus 2, vanaf vers 2, staat er iets dat cruciaal is voor de gemeente, dat cruciaal is voor discipelschap en wat echt moet gaan branden in onze harten. Paulus schrijft in Titus 2 vanaf vers 2, de oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Nou, waarom is dit zo cruciaal? Omdat dit een opdracht is aan oudere mannen en oudere vrouwen om discipelschap uit te voeren. Oudere mannen horen jongere mannen op te zoeken om ze te gaan discipelen. Om ze te helpen om een volwassen man te worden. Oudere vrouwen horen jongere vrouwen op te zoeken om ze te helpen en om ze te leren volwassen te worden en volwassen vrouwen te worden. Mannen moeten leren om beheerst, om eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, gezond in de liefde, gezond in de volharding te zijn. Denk er eens over na hoeveel mannen dit nog moeten leren die op de leeftijd zijn dat ze andere jongere mannen dit zouden moeten kunnen onderwijzen. Al deze woorden uit vers 2 en vers 3 van Titus zijn studies op zich als het over mannen gaat. Sorry, dat is alleen vers 2. Al die woorden zijn studies op zich. Maar dit zijn dingen die oudere mannen aan jongere mannen moeten kunnen uitleggen en voorleven. En hier is een groot gebrek aan. Nogmaals, hier is een groot gebrek aan. In deze gemeente, in de kerk wereldwijd, de kerk in Nederland is een groot gebrek hieraan. Er zijn weinig echt volwassen mannen tegenwoordig meer. Want er zijn onder andere ook weinig oudere mannen die jongere mannen leren om volwassen te worden. In heel veel primitievere stammen moet je bijvoorbeeld een olifant of een leeuw gedood hebben voordat je een man bent. Wat voor dingen hebben wij nog die tegenwoordig dat je zegt, jij bent nu niet meer een jongetje, maar je bent een man. Wij gaan van jongetje, gaan we naar tiener, gaan we naar jongvolwassenen, naar adolescent, naar, we hebben allemaal fases toegevoegd. En uiteindelijk wanneer je een jaar of 45 bent, denk je, oh ja, wacht, ik moest ook nog een keer volwassen worden. Wij horen volwassen christenen te zijn, zegt Efeze 4. We horen niet heen en weer geslingerd te worden door van alles. Wij horen als mannen beheerst, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, gezond in de liefde en gezond in de volharding te zijn. En daar is discipelschap voor nodig. Discipelschap van oudere mannen naar jongere mannen. Ook voor de vrouwen. De dames moeten onderwezen worden in gedrag dat heiligen past. De dames moeten onderwezen worden om geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede te zijn. Ze moeten jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor het huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig, zodat het woord van God niet gelasterd wordt. En ook hier is een groot gebrek aan. Het voorbeeld van wat een vrouw is moet gegeven worden, zodat de jongere vrouwen dat onderwezen kan worden. In de theorie en in de praktijk. En ook hier, er zijn steeds minder echt volwassen vrouwen. Want steeds minder vrouwen worden ook gediscipeld om volwassen te worden. En heel veel dames hebben deze opdracht gemist, pakken de opdracht niet op, zijn op zoek naar iemand, maar zien niemand. Deze maatschappij heeft zo'n ongelofelijke nood voor volwassen mannen en vrouwen. En nu zeg ik niet, pas als jij perfect volwassen bent, dan ben jij in staat om dit te doen. Dat zeg ik niet, want dan zou niemand ooit, want dan kon alleen de Heer Jezus discipelen. Maar we hebben wel allemaal de taak om dit te doen. En zeker de broeders en de zusters die op leeftijd zijn, en ik ga geen leeftijdsminimum eraan plakken, want dan kom ik in discussie over wat oud is. Gevaarlijk terrein. Maar als je denkt, ik voel de Heer aan mijn hart trekken, ga dit doen. Als je denkt, ik voel de Heer niet aan mijn hart trekken, ga het ook doen, want dan val je onder Matteüs 28, 19. Als je denkt, hoe moet ik dit doen? Kom naar een van de leiders toe. We helpen je graag om hiermee aan de slag te gaan. Maar het is niet moeilijk. Je hoeft niet een heel plan te hebben. Begin met een bakje koffie of een bakje thee met iemand gaan drinken en iemand leren kennen. Begin met te vragen, wat ben je aan het leren op dit moment van de Heer? Begin met samen gewoon een stukje uit de Bijbel te lezen. En leg uit wat het staat en hoe je dat toepast. Maar dit moet echt een gebedspunt zijn voor ons als gemeente, dat wij geestelijk volwassen worden. Dat wij geestelijk volwassen christenen zullen zijn en zullen worden, die ook weer anderen gaan discipelen. Dus dat moet zowel een gebed zijn als dat we in actie gaan komen. Ik wist dat ik deze preek moest gaan voorbereiden en al een tijdje probeerde ik samen met Gabriel probeerde ik een broeder uit Brazilië te spreken. Andere keer zal ik uitleggen waarom. Maar afgelopen maandag was dan het gesprek daar en deze broeder, Davi Caceres, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, zei het volgende. En deze uitspraak is echt legendarisch. Hij zei, discipelschap is geen doel, het is het leven van de christen. Het is niet iets waar je naar moet gaan streven, nee, het is iets wat je moet gaan leven. Het is iets wat al deel van ons is, want je bent een discipel van de Heer Jezus. Dus dat betekent dat alleen de vraag is, doe je wat past bij wie je bent of doe je iets anders? We hebben die nieuwe identiteit, daardoor zijn wij discipelen van de Heer Jezus geworden. En Hij wil dat wij gaan leven als discipelen. En daar hoort discipelschap bij. Samen het leven leven, langs zij komen bij iemand, samen door mooie en door moeilijke dingen heen gaan. Je moet gaan leren hoe een volwassener christen eruit ziet wanneer hij of zij iets doet. Wanneer hij of zij er doorheen zit. Wanneer hij of zij vol vreugde is. En dan mag je leren van hoe hij of zij dat doet. Paulus zei in 1 Korinthe 11 vers 1, wees navolgers van mij zoals ik navolger van Christus ben. Ook dit is discipelschap. Volg mij na. In de dingen die ik doe, waarmee ik Jezus navolg. Dat is discipelschap. Woorden en daden in het moeilijke en in het makkelijke van het leven. En Paulus wist dat. En Paulus deed dit dan ook. Gezonde gemeentes hebben discipelschap nodig. En hebben het vooral nodig dat dat gebeurt zonder dat daar aansturing voor is. Want dit hoort organisch te gebeuren. Dit hoort dynamisch te gebeuren. Dit hoort geleid door de Heilige Geest te gebeuren. Voor deze gemeente om gezond te zijn en gezond te blijven is discipelschap nodig. Voor deze gemeente om te groeien, ten eerste geestelijk, is discipelschap nodig. Voor deze gemeente om overeind te blijven in deze wereld die aan ons trekt en aan ons duwt, is discipelschap nodig. Voor deze kerk om de wereld te bereiken is discipelschap nodig. Ik hoop dat de boodschap overkomt. We hebben discipelschap nodig. En wat belangrijk is dat we leren dat dit een opdracht en geen optie is. Het is niet zo dat de Heere God tegen ons zegt, nou ja, als het past in je schema, zou je dan alsjeblieft misschien bereid zijn om zo lief te zijn voor mij? Nee, dat zegt God niet. Hij zegt, ga heen, maak discipelen van alle volken. Het staat in de gebiedende wijs. Het is noodzakelijk voor de groei van de gemeente. En het is dus vooral ook noodzakelijk dat wij gaan zien dat wij gediscipeld moeten worden en iemand anders moeten discipelen. Het is niet een of-of, het is een en-en. Oudere christenen, voel deze opdracht alsjeblieft. Als je hem nog niet voelt, voel hem nu. De opdracht, de taak, de verantwoordelijkheid om dit te doen. Ik kan hier echt bijna boos worden. Zo drang voel ik dat dit gaat gebeuren. Want ik weet hoe hard ik het nodig heb gehad. Dat ik bij Stan en Marnie over de vloer kon komen. En een aai over mijn bol, een schop onder mijn hol kon krijgen. En vooral de Bijbel voorgeschoteld kon krijgen. Ik heb daar geleerd hoe dingen wel, hoe dingen niet te doen. Ik heb daar geleerd van alles. Je kan me daar uren over bevragen, denk ik. En hen ook. Van wat ze hebben doorstaan met mij, als ik het zo mag noemen. Maar dit was zo nodig. Ik kon gewoon over de vloer komen. En soms deden we niks bijzonders. Dronken we een kopje koffie, een kopje thee, aten we samen en dat was het. Maar daardoorheen leer je al. Je hoeft het niet een heel uitgebreid, ingewikkeld, gigantisch moeilijk iets te maken. Maar voel die opdracht, die noodzaak, zeker oudere christenen, om een jongere broeder of zuster te gaan discipelen. En dat het even extreem duidelijk is, mannen discipelen mannen, vrouwen discipelen vrouwen, stellen discipelen stellen of stellen kunnen een alleengaand persoon discipelen. Even om te voorkomen dat het idee kan zijn dat ik nu zeg, een single man gaat een single vrouw discipelen. Dat is niet handig. Als je je afvraagt waarom, kom even naar de dienst naar me toe, dan praat ik graag met je. Maar oudere christenen, voel deze taak en ga dus bidden voor wie. Niet of, maar wie je mag gaan discipelen. En simpelweg, praat met die ander. Praat over wie de ander is, wat de ander aan het doen is. Praat over wie God is, hoe de ander tot geloof gekomen is. En gebruik dit alles om te discipelen. Deel je eigen hart, deel je getuigenis. Eet samen. Er is een reden dat Jezus in de Bijbel zoveel aan het eten was. Het is niet omdat Jezus een verschrikkelijk iemand was die alleen maar een soort veelvraat was. Hij wist dat tijdens het eten praten mensen. Ik weet dat er twee dingen zijn die je kan doen om mensen aan het praten te krijgen en voor discipelschap. 1, eten. En 2, wandelen. Ik weet niet waarom, maar als de benen eenmaal gaan, dan gaat de mond ook. Dus als ik je uitnodig voor een wandeling, dan weet je wat ik soort van op mijn hart heb. Nu geef ik alle geheimen weg, maar ik hoop dat jullie ook het nut ervan zien. Oudere christenen, doe dit. Jongere christenen. Ja? Bid voor wie jij mag vragen om jou te discipelen. Verwacht niet dat de ander alleen maar naar jou toe komt. Nee, neem zelf actie. Ga bidden en vraag de Heere wie jij moet vragen om jou te gaan discipelen. En als je een idee hebt, stap op de ander af en vraag, wil jij ervoor bidden of jij degene bent die mij mag gaan discipelen? En als je die vraag krijgt, even heel goed luisteren nu alsjeblieft. Je moet wel een verdraaid goede reden hebben om nee te zeggen. Je moet een verdraaid Bijbels goede reden hebben. En dat kan zijn, hè, mijn werk is verschrikkelijk. Oké, dan bel je iemand als je even koffie gaat drinken. Ja, maar ik moet sporten. Nou, sporten kan je ook op een ander moment doen. We moeten een verdraaid goede reden hebben om nee te zeggen op de vraag, kan jij mij discipelen alsjeblieft? En er zijn verdraaid weinig goede redenen hierin. Om nee te zeggen. Getrouwde stellen, voel deze opdracht om een ander te gaan discipelen. Zeker degene die al een tijdje getrouwd zijn. Kijk of er stellen zijn die net getrouwd zijn of die gaan trouwen. Zij hebben discipelschap keihard nodig, want ze hebben geen idee waar ze aan beginnen. En het is iets prachtigs, maar het is ook het allermoeilijkste waar je aan begint. Eén worden met een andere zondaar, het is bijna lachwekkend. En daarom hebben we daar hulp in nodig. Maar ook als jij een net getrouwd stel bent of denkt aan trouwen, zoek een ouder stel op. En vraag hen, willen jullie ons gaan discipelen? En dan simpelweg spreek af. Eet samen, praat samen. Als je kinderen hebt, nodig ze uit wanneer de kinderen erbij zijn. Want ze moeten ook leren, Deo Volente, hè, zo de Heere het leidt. Hoe ga je om met kinderen? Ook als de kinderen even in een slechte bui zijn. Het gaat er niet om dat je alleen maar het mooie plaatje laat zien, het rozengeuren maneschijn plaatje. Nee, ook het poepluiers plaatje. En hoe je omgaat met die situatie. Of dat een kind compleet uit zijn of haar pan gaat. Hoe ga je daarmee om? Daar leer je allemaal zo ontzettend veel van. Discipelschap is keihard nodig. Ik weet ook nog in dat gesprek met die Davi, die Caceres, die prachtige broeder uit Brazilië. Die zei dat hij samen met zijn vrouw net een dochtertje had gekregen. En dat zij een stel hadden uitgenodigd die aan trouwen dachten of net getrouwd waren. Een van beide. Die details ontsnappen me even, Gabriel, sorry. Maar in Brazilië is het blijkbaar heel normaal dat een babytje in slaap valt op de moeder. Nou, dat is iets prachtigs en tegelijkertijd levert dat ook uitdaging op. Want dat zorgt ervoor dat een moeder echt letterlijk alleen maar bezig kan zijn met het kind. En dat is iets moois, maar soms moeten er ook andere dingen gebeuren in de zin van dat het kindje ook even kan slapen in de box of in het bedje natuurlijk. Hè, er ook rekening houdend met dat kind. Maar hij zei, deze Davi die zei, dat zijn vrouw hun kind in de box legde en dat het voor dat andere stel revolutionair was. Dat dat kindje weggelegd werd in de box, zodat het kindje, of in de kribbe, ik weet niet precies wat ze daar hadden, maar dat het kindje weggelegd werd om daar te slapen. En dat gaf een mogelijkheid voor de vrouw van Davi om met die andere vrouw te gaan praten en uit te leggen, dit gezin draait niet om dit kind. We houden van dit kind, we zijn dankbaar voor dit kind, we willen dit kind verzorgen, liefhebben, maar ons gezin draait om God. En doordat mijn gezin om God draait, betekent het dat ik dit kind wil dienen en wil liefhebben en wil verzorgen. Maar dat ik ook soms even iets anders moet doen. Het was een revolutionaire manier van denken voor dit andere stel. En gewoon doordat zij deden wat ze deden, die Davi en zijn vrouw, discipelden zij dat andere stel. Zo simpel kan het zijn. Wij willen het vaak iets heel... Zeker ik hou heel erg van structuur. Ik heb daar heel vaak gesprekken over met Taco. Taco is veel minder van structuren, dat is echt prachtig. En Taco en ik vullen elkaar er heel goed in aan. Maar het hoeft niet gestructureerd met dat je een plan van A tot Z uitgedacht hebt voordat je kan beginnen. Begin gewoon. Alleen gaande, singles, hoe we jullie ook willen aanspreken. Jullie zijn een geliefd onderdeel van deze gemeente. Maar ook jullie hebben discipelschap nodig. En dat gaat over alleengaande van alle leeftijden. Jullie hebben discipelschap nodig. Zoek elkaar op. En dan ook weer, hou even dat je iemand van hetzelfde geslacht opzoekt. Maar ook, ga naar een gezin. Vraag of je daar over de vloer mag komen. Gezinnen, zorg dat je alleengaande uitnodigt. Leer van elkaar. Tieners en jongvolwassenen, jullie hebben dezezelfde opdracht. Zeker jullie hebben dus ook de opdracht om discipelschap op te zoeken. Om het te vragen. Leer van iemand die volwassener is. Spreek af, stel vragen, observeer wat ze doen. Vraag waarom ze dat doen. En dit is dus noodzakelijk voor de gemeente. Het is een opdracht en geen optie. En we moeten hierdoorheen leren om praktisch op de Heer Jezus te lijken. In de context van een huwelijk, van gezin, van alleengaand zijn, van werk zijn, van volwassen worden, van daten, hoe je dat doet. En al die dingen vereisen discipelschap van ons. En dat maakt discipelschap cruciaal voor de volwassenheid, voor de groei van deze gemeente. En het is nodig dat wij gaan wandelen in deze oproep. Het is noodzakelijk dat wij, de kerk, dit zien en dit gaan oppakken. Dus de hamvraag is, discipel jij? Word jij gediscipeld en discipel jij een ander? Ik heb nog een viertal afsluitende punten over hoe je discipelschap kan doen. Zoals gezegd, volgende week wil ik uitgebreider erop ingaan over hoe je dit doet, maar hier een viertal korte punten. Het begint met bidden en anderen opzoeken. Het zijn eigenlijk twee dingen in één, maar bid en ga dan aan de slag met wat er uit je gebed komt. Dus bid voor met wie je moet afspreken en maak een afspraak. Niet nee, ik ga wachten op bevestiging of vraag het gewoon. Maar dit vraagt prioriteren, dit vraagt keuzes, dit betekent dat je discipelschap hoog op je verlanglijst moet zetten. ook als het eigenlijk niet uit lijkt te komen. Paulus en Barnabas zagen discipelschap als noodzakelijk. Jezus' opdracht is discipelen maken. Hij zegt niet als het uitkomt, hij zegt maak discipelen. Dus je zorgt maar dat het uitkomt. Want ook als het niet uit lijkt te komen, kan de ander daar heel veel van leren van hoe jij daarmee omgaat. En dit vraagt dus tijd en een investering. Voor de duidelijkheid, ik wil niet dat dit als een extra moeten ervaren wordt. Daarom moet je beginnen met gebed. God moet dit bovennatuurlijk in jouw hart leggen, zodat jij dit wil gaan doen. Zodat het een door hem geleid iets is en niet dat je zegt, ik doe dit omdat Casper de Haan het van me vraagt. Maar dat is ook echt letterlijk de enige reden dat ik het doe. Als dat het is, doe het niet. God moet jou hiertoe leiden. En dan zal het geen last, maar een lust zijn om dit te doen. Want ik denk dat als je nu aan Stan en Marnie zou vragen of ze met alles wat ik ze aangedaan heb door de jaren heen, of het waard is geweest, ik denk het wel. Amen. Super. Fijn als je getuigenis bevestigd wordt. Ik ging van Sarcasper opleiding naar Casper. Ja, naar pastor, zegt Marnie. Ja, mijn bijnaam van Marnie was vroeger Sarcasper. Ik was zo ongelooflijk sarcastisch. Op alles had ik een sarcastische opmerking. En doordat Marnie mij die bijnaam gaf, toen was het alsof er bliksem insloeg in mijn hersenen. Vandaar moet ik mee stoppen. Want ik wist, als Marnie dit tegen mij zegt, die zegt dat niet zomaar. Dus dat was echt zo'n moment dat God zei, en vriend, nu is het klaar. Discipelschap heeft dat bereikt in mij. Terwijl mijn ouders dit ook al lang zat waren. En dit niet op die manier voor elkaar kregen. Maar door de discipelschap die ik via hen kon ontvangen, had God bewerkt dat dit wel gebeurde. Maar dit zal voor Stan en voor Marnie, als ik voor mijn leven spreek, ook een zaak van gebed geweest zijn. Wie moeten we uitnodigen? Ook bidden voor Heer, geef me kracht, want hij komt weer. Grapje. Nee, maar gebed moet de basis zijn. Gebed moet hetgene zijn waar we beginnen. Want dan zullen we dit gaan doen en zullen we dit op een Bijbelse manier kunnen doen. En dit hoeft niet elke week. Je hoeft niet de lat te leggen, ik moet iemand elke week of elke dag over de vloer hebben. Nee, je kan dit rustig om de week doen. Of één keer per maand. Of zoals bijvoorbeeld broeder Taco zo graag wil, zonder vaste structuur. God werkt zowel in structuren als organisch. Dus als het werkt om er een wekelijkse afspraak van te maken, en dat werkte voor mij, dan doe je dat. En als het werkt om het op een andere manier te doen, dan doe je dat. Maar ga het doen. Bid en ga discipelen. Het tweede punt is, open je Bijbel samen. Hoe wordt discipelschap praktisch? Open je Bijbel. Ga de Bijbel lezen. En voor de duidelijkheid, niet om jouw theologische punt te maken. Niet om te zeggen, oké, ik denk dat ik je dit nu wil bijbrengen en ik wil je overtuigen van Arminianisme, Calvinisme, cessationisme, continuationisme. Noem de discussies maar op die eeuwen duren al. En als je die discussies wil weten, nou, kan je me altijd na afloop even vragen van wat ik net zei. Maar we zijn tegenwoordig zoveel bezig met het debatteren over de punten en de komma van de theologie, dat we vergeten om simpelweg te lezen en voor te leven. En voor de duidelijkheid, er is een plek om te debatteren of gesprekken te hebben over de punten en de komma van theologie. Maar als debatten vervangen dat we het woord van God leren leven, dat we het woord van God leren ontvangen in onze gedachten en zien hoe moet ik dat doen, dan gaat er iets fout. Als debatten belangrijker worden dan het voorleven van Gods woord, dan gaan er dingen verkeerd. En natuurlijk is goede theologie vereist, maar daar is discipelschap onder andere ook voor. Er is zoveel in mijn denken wat rechtgezet is door discipelschap. Maar we moeten leren om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. We moeten leren om meer van Hem te gaan houden. En dan wordt er heel veel theologie vanzelf rechtgezet. Open je Bijbel en lees de Bijbel. Leg uit wat er staat. Lees samen een Bijbelgetrouw boek. En bespreek dat boek. Is ook al iets wat je in discipelschap kan doen. Zolang dat boek gebaseerd is op Gods woord en Bijbelse principes meegeeft. Dus open je Bijbel. Leg uit wat het betekent. Leg uit wat het met jou doet en hoe je dat kan gaan leven. Waar je mee worstelt en hoe je door die worstelingen heen komt. Open je Bijbel. Derde punt is open je huis. Nodig mensen uit. Ik heb een hele hoop dingen gezien bij Stan en Marnie thuis. Doordat ik gewoon simpelweg bij hun thuis was. Ik heb gezien hoe Stan zijn koffie maakt. Dat was een mooi punt altijd. Hoe Stan dan heel geconcentreerd zo zijn koffiemelk door zijn koffie heen kon gaan staan roeren. Daar heb ik heel veel van geleerd over hoe koffiemelk te roeren. Ik zeg niet dat dat nuttig was, maar ik heb het wel geleerd. Open je huis. Want je leert daardoor de ander kennen. Je leert vragen, waarom doe je dat? En dan kan de ander zeggen, ja, gewoon omdat ik mijn koffie zo lekker vind. Of je kan ook leren, bijvoorbeeld door een babytje niet de hele tijd op je te houden, maar ook weg te leggen dat het gezin niet om het babytje draait, maar het gezin om de Heer Jezus draait. Jezus discipelde 12 mannen, waarvan 3 heel intensief. Denk in zulk soort groepen, niet in dat je de hele gemeente over de vloer moet hebben. En open je huis. Jezus was continu met die gasten, dag en nacht. Leer samen, maak het woord praktisch. We zijn tegenwoordig, jammer genoeg, ook in de kerk zo gehecht aan privacy. Dat we niet meer gewend zijn om mensen langer over de vloer te hebben dan een afspraak van een uur. Misschien anderhalf, met uitzondering 2 uur. Discipelschap vereist dat mensen binnenkomen. In de eerste gemeente, ze waren elke dag samen. Dat was niet voor een half uurtje. Als ze de kans hadden, zochten ze elkaar op. Discipelschap vereist ook dat mensen er zijn als het moeilijk is. Het is heel menselijk om als je iemand uitnodigt over vloer, om extra te gaan schoonmaken. En om ervoor te zorgen dat het huis extra schoon is. Bij discipelschap kom je best wel eens in een huis dat niet zo opgeruimd en zo schoon is als dat je misschien zou willen. Het is niet alsof de Heilige Geest er dan minder is hoor. Of dat de Heilige Geest zegt, ja maar in een vies huis kom ik niet. Jongens, hè? Zo werkt het niet. De Heilige Geest doet nog steeds dingen. En als jij met je handen in een poepluier zit omdat een kind bezig is, dan wordt discipelschap niet opeens minder. Als er nog gekookt moet worden, als er nog geklust moet worden, als kinderen op bed gelegd moeten worden, kan je allemaal gewoon doen en is belangrijk voor discipelschap. Laten we het niet te ingewikkeld maken, want juist dan wordt discipelschap echt. Niet als je een voorbereid statement hebt en een voorbereide situatie waarbij je die dingen gaat zeggen en daarna dat. En nee, als er iets onverwachts gebeurt, daar wordt discipelschap echt. Open je huis. En het vierde punt is, open je leven. Dus laat mensen nog dichterbij komen dan alleen dat ze in je huis mogen komen. De discipelen hadden Jezus 3 jaar lang bij zich. En ze zagen Jezus toen hij blij en gelukkig was, maar ook toen Jezus moe was. Toen Jezus heilig boos was. Toen Jezus naar de wc moest. Toen de Heere Jezus, en misschien schrik je hiervan, maar toen de Heere Jezus een scheet moest laten, toen waren zij er ook bij. Ja, we denken er soms niet aan, maar de Heere Jezus deed dat ook. En zij waren erbij. Ze wisten zelfs hoe ze roken, hè? Maar als jij je leven opent, ik zeg niet dat je die laatste stap ook met iedereen moet doen, voor de duidelijkheid. Maar Jezus stuurde niemand weg toen emoties om de hoek kwamen kijken. Dat hij zei, be gone for me, want ik moet even boos worden. Laat zien waar je doorheen gaat. Ook als het pijnlijk is, ook als het tranen zijn, als het verdriet is. Ik heb vele avonden met Stan en Marnie gezeten dat er tranen waren. Bij hun of bij mij of bij allebei. En ik werd niet weggestuurd, want er moesten wat tranen vloeien. Nee, daar wordt discipelschap echt. We moeten zien hoe we dingen doen, hoe je Bijbels moet reageren. En dat is niet een kijk mij eens goed zijn. Nee, Heer, u moet het in mij doen. En volg mij na zoals ik Christus navolg. Je leeft je leven en iemand kijkt mee. Dat is Bijbels discipelschap. Maar ook hier zijn wij zo gehecht aan privacy. Zijn wij gehecht aan status. Ik ben een oudste, dus niemand mag mij zien huilen. Wat is dat voor een onzin? Jezus die huilde. Jezus was een emotioneel man en de discipelen waren overal bij. Wie ben ik? Wie zijn wij? Wie ben jij om een andere mening erop na te houden? We willen vaak niet dat mensen zien dat we worstelen of dat we dingen lastig vinden. Maar discipelschap is onder andere dat mensen zien dat we worstelen en dat we dingen lastig vinden. En hoe ga je daar dan mee om? Jezus was een open boek en dat horen wij ook te zijn. Jezus opende zijn leven. Wij horen ons leven te openen. En dat is een investering. Dat vraagt een keuze. Maar wij moeten ervoor kiezen, wil ik die keuze maken? Of vind ik iets anders belangrijker? God vraagt van jou om discipelen te maken. Om een actieve discipelaar te zijn. Om iemand te zijn die een ander discipelt. En om iemand te zijn die gediscipeld wordt. Discipelschap is wat Jezus deed. Is wat de apostelen deden. Is waardoor de kerk geestelijk ging groeien in Handelingen. En is noodzakelijk voor iedere christen om volwassen te worden. Maar de vraag is, zie jij dezelfde noodzaak als de Heer Jezus? Dit vraagt een investering van jou. Ben jij bereid om te investeren in de dingen die God van je vraagt? Of ben je alleen bereid om te investeren in de dingen die jij wil? Nogmaals, dit is geen extra moeten met een, oh, de haan heeft me weer een last op mijn schouders gelegd. Nee, dit is een vraag aan de Heer wat hij wil. En dan gaat hij je mogelijkheden geven om dit te gaan doen. Maar jij bent verantwoordelijk voor of je die keuze ook daadwerkelijk maakt en of je zijn leiding volgt. Volg de missie die God je geeft om te discipelen. Als kerk zijn wij op een missie om te discipelen voor de Heer Jezus. Luisteren wij naar die missie. Als je hier zit en je gelooft nog niet in deze Jezus, dan is vandaag ook de dag voor jou. De boodschap van Gods liefde, van Gods oordeel over zonde, van vergeving door Jezus' offer aan het kruis, is ook vandaag voor jou. Dit is de belangrijkste boodschap die je kan horen, de belangrijkste boodschap die je ooit zal horen. Maar het belangrijkste met een boodschap, met een cadeau, is wat doe je ermee? Je kan het aannemen in geloof en dan ben je gered, zegt de Bijbel. Je kan het afwijzen en dan blijft God het proberen. Maar uiteindelijk, als jij God blijft afwijzen, zal jij je eigen zonde moeten dragen en de straf voor je eigen zonde moeten dragen tot in eeuwigheid. Dus geef je zonde vandaag aan hem. Geloof dat Jezus de Zoon van God is en de Bijbel zegt dat jij gered bent. Geloof en leef. Christen, zie jij de noodzaak voor discipelschap? Wie discipelt jou op dit moment? Wie ben jij aan het discipelen? Zie jij de noodzaak voor discipelschap? En ben jij bereid om te luisteren naar Gods leiding als het gaat om discipelschap? Laten we bidden. Hemels Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw leiding, voor uw liefde. Heren, voor uw voorzieningen. Het is zo'n zorg dat discipelschap een opdracht van u is. Heren, want u geeft dat geestelijke nieuwe leven en daarna wilt u ook dat er gezorgd wordt voor dat geestelijke nieuwe leven. Heer, en als er hier mensen zijn die nog niet in u geloven, Heer, laat op dit moment ook al hun twijfels wegvallen. Al hun vragen beantwoord worden. En laat ze tot geloof komen. Heer, stel ze voor die keuze. En Heer, we bidden echt dat ze zullen kiezen daarvoor. En Heer, als dat gebeurt, laat ze dan ook iemand aanspreken. Zodat er met hen gebeden kan worden en we ze onder onze hoede kunnen nemen. Maar Heer, laat de noodzaak voor discipelschap landen in deze hele gemeente, in alle harten. Heer, van jong tot oud. Getrouwd, niet getrouwd. Heer, het maakt allemaal niet uit. Discipelschap is kei en keihard nodig. En Heer, ik bid dan dat u die noodzaak bekend zal maken. Die noodzaak zal laten landen in alle harten. Heer, we hebben het nodig dat u ingrijpt hierin. En dat u discipelschap weer op de juiste plek zet in onze harten. Misschien voor het eerst, misschien om het te herstellen naar de juiste plek. Heren, waar ons idee van privacy of trots of status in de weg zit, Heren, haal dat weg. Waar zonde in de weg zit, haal dat weg. En Heren, laat discipelschap iets zijn wat gewoon gebeurt. Help ons ook als gemeente om er een mate van structuur in aan te brengen waar u dat wil. Maar laat het vooral organisch gebeuren, geleid door de Heilige Geest. Heren, laat de noodzaak van discipelschap duidelijk worden. En laat het ook met die noodzaak opgepakt worden. Heren, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen.
It's gonna be alright.